vandaag de 20e zondag in onze serie in. En de eerste 18 ga ik niks over zeggen. Als je die gemist hebt, staan ze op het internet. En dan kan je ze vanzelf terugkijken. Even kijken waar ik ben. Vandaag is de tweede Adventszondag. En daarmee zijn we de tweede week aangeland in ons kerstthema binnen de serie. En vorige week zijn we begonnen aan dat kerstthema. En tot voor vorige week hebben we het 18 weken lang gehad over pursuing his presence, zijn aanwezigheid najagen. Zorgen dat we zijn aanwezigheid zoeken in alles wat we doen en in alle facetten van het leven. En vorige week waren die rollen ineens omgedraaid. En zeiden we verblijven in het thema, maar dit jaar staat het kerst in het teken van op zoek naar. En dit jaar gaan we kijken in ons kerstthema dat hij is op zoek is naar ons. He is pursuing our presence. En vorige week was een beetje de fundament onder dat kerstthema. En daar zit iets in wat we ook vandaag keihard nodig hebben. Dus die haal ik nog even terug. En dat gaat over de basis en de motivatie waarom hij naar ons op zoek is. Waarom is hij pursuing our presence? En dat heeft alles te maken met liefde. Johannes 3, vers 16, al zo lief had God de wereld. En dat was niet een andere reden, al zo lief. En het gaat om de liefde die God heeft voor deze wereld, waarom hij de Zoon stuurt. En vervolgens, als je gaat kijken in 1 Johannes 4, dan staat er dat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is niet zo dat de liefde begint bij ons, dat wij een liefdevolle God lief hebben. Hij heeft ons eerst lief gehad en het was de basis waarop dat hij alles deed wat hij voor ons gedaan heeft en nog doet. En daar kan je je soms helemaal niks bij voorstellen. Tenminste, ik niet. Want dit gaat over een God die ons lief heeft als wij bij hem vandaan lopen. Dit gaat over een God die ons lief heeft als wij vinden dat we hem niet nodig hebben. Dit gaat over een God die ons lief heeft, gaan we 10 keer op onze snuffert. En die liefde stopt niet. De Bijbel zegt, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Niets. En dan komt er een hele indrukwekkende lijst. Hoogte nog diepte, krachten nog machten, engelen, nog overheden. En zowel hier op aarde als daarbuiten. En zegt hij, niets kan ons scheiden. En weet je, die vorm van liefde kennen wij niet. Ik geloof dat je onvoorwaardelijk liefhebben in het dit leven eigenlijk niet mee kan maken. Wij pretenderen dat wel. Maar oh wee, als iemand voor de 27e keer echt op je ziel trapt, blijft liefhebben dan nog onvoorwaardelijk. En toch is dat wel wat bij onze God aan de orde is. En Gods liefde is de motivatie van zijn zoektocht naar ons. En vorige week hebben we gezien dat die zoektocht al begint bij Adam. Zodra het misgegaan is. Adam, waar ben je? En God had echt geen informatiebehoefte. Zo, wat zou Adam nou zijn? Hè? Maar hij zoekt hem op. Adam, waar ben je? Het is misgegaan en ik zoek je op. Ik ben op zoek naar jou. En niet om hem de oren te wassen, maar om te herstellen wat er misging. Toen hebben we gezien dat uitgebreid werd naar zijn volk. Als hij in Ezechiël zegt dat ik zal naar ze op zoek gaan, zoals een herder naar zijn schapen zoekt. Ik zal ze bijeenbrengen vanaf alle plaatsen over heel de wereld. En vervolgens is dat uitgebreid naar de hele mensheid. En daar zijn we vorige week aangeland. En het belangrijkste is dat je hoort dat dit een God is die actief zoekt. Al vanaf dat de mens koos om uit zijn nabijheid weg te gaan. Ooit was er een perfecte harmonie tussen de Vader en de mens. En daar waren we voor bedoeld. Al het andere is daarna gekomen en was nooit waarvoor we bedoeld waren. En vanaf het moment dat dat misging, vanaf het moment dat de mens die perfecte harmonie doorbrak, is God op zoek. Adam, zijn volk. Zijn volk uit wie die Christus voort zou laten komen tot zegen voor de mensheid. En vorige week hebben we gekeken naar Lucas 19 en die wil ik nog even in gedachten brengen. Het gaat alleen om het rode zinnetje. Weet je, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Als je het hebt over een missie, dit is de enige missie van Jezus. Hij is niet gekomen om wonderen te doen. Hij is niet gekomen om mooie preken op de berg te houden. Hij is gekomen om te zoeken en te redden. En al het andere stond in het teken daarvan. Al het andere was een middel daartoe. Al het andere was de manier waarop dat hij zijn zoekende hart overbracht naar ons. Al het andere was zicht geven op de redding die hij kwam brengen. Maar als het gaat over waar is hij voor gekomen, dan is het in één zinnetje te vangen. Hij is gekomen om te zoeken en te redden. En vorige week hebben we gekeken naar wat die woorden betekenen. En zoeken, en dan zou je zeggen de, maar ik wil hem echt benoemen. Zoeken is bewust inspanning leveren met als doel iets te vinden. En ik heb er een voorbeeld van gegeven. Dat je zegt, van ja, morgen ga ik eerst zoeken. En dan wordt het huis met bezemen gekeerd om die verloren autosleutel te vinden. Of om die, en joh, ik weet, het gaat me een ochtend kosten. Ik ga door alle kleren heen die ik al lang niet gedragen heb. Maar je weet maar nooit, we gaan door alle tassen heen. Ik weet niet of het bij jullie is, maar wij hebben meer tassen dan dat een mens tassen zou moeten hebben. Ik was heel genadig, ik zei wij. Ik maak mezelf deel van het probleem. Ja, daar verdien ik bonuspunten voor. Heb je mij wel eens met een tas gezien? Even naar... Sommige dingen heb ik geleerd in bijna 35 jaar huwelijk. Heb je nooit genoeg. En daar zal dit bij horen. Zoeken is een actief inspanning leveren met als doel iets te vinden. En dat is hoe de zoon zoekt. En dan, als hij het gevonden heeft, heeft hij maar één doel voor ogen. En daar staat sowieso, dat is redden, genezen, bevrijden, helen, herstellen, alles. Wat dat je maar kan bedenken, wat aan heelheid bij God vandaag kan komen. Daar zijn we gebleven. En vandaag gaan we verder inzoomen op een heel specifiek gebied waar God onze aanwezigheid najaagt, waar hij is pursuing our presence. En misschien pieken we te vroeg dit jaar. Ja. Weet je, het is bedoeld in zo'n kerstthema dat kerst de climax is. Maar misschien ligt hij wel in de dienst van vandaag. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er echt over nagedacht of ik daar niet aan moest morrelen. Of ik nog iets in de volgorde moest veranderen. Maar ik ga het niet doen onder het motto, beter te vroeg gepiekt dan te laat begonnen. En wellicht lijkt dat een leuke uitspraak en een grapje op zijn tijd is leuk, maar het is meer dan een leuke kwinkslag, weet je. Ik geloof dat wat we vandaag met elkaar gaan behandelen, als we het werkelijk laten zakken, dat dat zo mindblowing is, dat wanneer je dit ten volle kunnen vieren met kerst, je dat niet op kerstavond tussen het stille nacht en het eerder zijn God door voorgeschoteld moet krijgen. Ik denk dat het iets is waarof dat je langer op mag kouwen en langer op moet kouwen dan even op kerstavond dit voor het eerst horen. En donderdagavond zei ik tegen ons team, toen we het hier over hadden, jongens, ik hoop dat mijn zondag vergund is om onder woorden te brengen wat ik in mijn hart ervaar als ik hiermee bezig ben. Maar vooralsnog ziet mijn preek eruit als zo'n evidencebord wat je wel eens in een spannende film ziet. Weet je wat ik bedoel? Dit. Zo'n bord waarop je alle feiten opgehangen worden en waarin iemand probeert logica te leggen tussen de ene foto en de andere. En als je dan een stap terug doet, dan weet ik niet of er zoveel logica ontstaan is. En ik moet je eerlijk zeggen, zo heeft deze preker in mijn hoofd uitgezien tot gisterenochtend. En dat vind ik doorgaans niet comfortabel als dat gebeurt. Heel veel mooie elementen, allemaal waarheden op zichzelf, allemaal mindblowing waarheden, allemaal dingen waarof dat je een dag lang over kan verwonderen, of een leven lang over kan verwonderen. En dat ik denk, en ergens zit er logica in en ik zie hem niet. En tot gisteren ochtend was dat de status van de preek. Dat is echt bemoedigend, hè? Dat je denkt, nou, ik ben eens benieuwd of het nog wat geworden is. Gisterenochtend werd ik absurd vroeg wakker, vind ik. Even over vieren. En wat is dan wakker? Ik heb op mijn telefoon gekeken hoe laat het was. En ik denk, nee, ik wil nog slapen. En dan ontstaat er zo'n rare staat tussen waken en slapen. En in die tijd tussen waken en slapen vielen al mijn puzzelstukjes van mijn evidencebord langzaam maar zeker op zijn plek. Tot ik om 5:30 zoiets had, ik moet uit bed en ik moet dit opschrijven, want straks ben ik het kwijt. En ik vind het fantastisch om te vertellen dat ik mijn eigen preek snap. Dat is voor jullie heel bemoedigend om hem te horen. Ik wil er ook bij zeggen dat dat niks te maken heeft met theologieopleiding, met ervaring, met slimmigheid of met tijd investeren in studie. Want tot gisteren 4 uur was het een verzameling waarheden voor me. En de manier waarop het bij elkaar komt, ben ik nog steeds aan het processen. Dus ik heb wel eens een wat ongeduldige reactie in een preek. Dat ik denk, nou, het landt nogal slecht. Dan heb ik mensen in mijn omgeving die dan zeggen, Roes, rustig, want jij koudt er al een week op. En wij krijgen hem zo op ons bord. Vandaag zit ik in dezelfde hoek als waar jullie dan zo vaak zitten. En ben ik aan het ontdekken wat ik zelf net aan het begrijpen ben. Wat ik ga doen. Ik ga beginnen met de foto's van het evidenceboard uitstallen. We gaan alleen de foto's prikken. En misschien ontdek je al eerder lijn dan ik. Maar we gaan ze eerst uitstallen. Alle ingrediënten op tafel. En dan ga ik er vervolgens de logica in brengen zoals ik die gisterochtend vroeg meen van de Heer ontvangen te hebben. En het eerste wat we gaan doen, de eerste foto die we op het bord gaan prikken, is onze tekst van vanmorgen. En ik geef je even de context, want ik wil de tekst zo kort mogelijk houden in focus op het bord. De context is dit. Jezus is aan het reizen en hij kiest bewust voor een route die via Samaria loopt. Wie weet er al welke geschiedenis we het over hebben? Dat bedoel ik. En op die reis ontmoet hij de vrouw bij de put. En hij heeft een diepgaand gesprek met haar, waarin dat heel veel dingen de revue passeren. En daar hebben we al eens vaker prekenseries over gehouden. En ik laat ze even allemaal voor wat het is. Maar één ding is zeker, hij zocht er bewust op. Hij ging bewust via Samaria om deze ontmoeting te hebben, om zichzelf te openbaren aan iemand die het zo nodig had, over zoeken gesproken. Ergens gaat dat diepgaande gesprek er naartoe hoe er aanbeden wordt. En de vrouw wil weten, hoe zit dat nu in de aanbidding? En dan zeggen ze, wij aanbidden hier, jullie aanbidden daar. Wat is nou de ware manier? En dan zegt Jezus op een gegeven moment, er komt een tijd. En die tijd is nu. Dat is de tijd dat hij bij haar zit, dat de Zoon van God op aarde rondloopt. Waarin tijd en plaats en manier van aanbidden niet meer belangrijk zullen zijn. Nu hebben jullie van het moet hier, het moet daar. Jullie hebben nu nog discussies over op hele noten of Bethel. Er komt een tijd. En die tijd is nu, zegt Jezus, dat de manier waarop en de plaats waar het gebeurt totaal irrelevant zal zijn. En dan komt de volgende tekst. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. En de Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. De Message zegt, your worship must engage your spirit in the pursuit of truth. That's the kind of people the Father is looking out for. Jezus zelf aan het woord over de dynamiek van aanbidding. Hij schetst de dynamiek, gaan we zo over fors op inzoomen. En dan zegt hij dat de Vader zoekende is naar zulke aanbidders. Over pursuing our presence. God de Vader zoekt actief. Want weet je, het zal je niet verrassen, maar als hier staat de Vader zoekt, staat daar exact hetzelfde woord als wat er in Lucas 19 staat. Als er staat, de Zoon is gekomen om te zoeken en te redden. Dat betekent actief inspanning leveren met het doel om te vinden. Kan je je voorstellen dat een almachtig God vanuit de plaats van het allerhoogste gezag in dit universum en daarbuiten actief inspanning verleent om jou en mij te vinden? Dat kan je je niet voorstellen. En dan ook nog actief inspanning verleent om onze aanbidding te ontmoeten. Dat is de dynamiek waar Jezus het over heeft. En eigenlijk, als je Lucas 19 net gelezen hebt, is dat best logisch, want de Bijbel leert ons dat de Zoon niets doet tenzij die het de Vader ziet doen of hoort zeggen, toch? Dus als Lucas 19 zegt, de Zoon is gekomen met maar één reden om te zoeken en te redden, is het logisch dat dat een oorsprong vindt bij een zoekende vader. Die zijn zoon zond met een missie, namelijk om te zoeken en te redden. En ik hoop dat je hoort dat die twee eigenlijk zo logisch zijn dat ze in elkaars verlengde liggen, omdat de zoon niets doet tenzij hij die de vader ziet doen. En als de zoon zegt, dit is mijn missie, ik ben hier maar met één doel, om te zoeken. En zodra ik iemand gevonden heb te redden, dan vindt dat zijn oorsprong bij de vader die zegt, en mijn hart is actief inspanning aan het leveren om jou te ontmoeten in de omgeving van aanbidding waar ons hart één kan worden. Houd deze even vast. Kom ik zo uitgebreid op terug. We hebben nog twee foto's te gaan op ons evidence board. Want dan staat er dat die zoektocht gaat over aanbidders in geest en in waarheid. En voor de logica draai ik ze even om. Ik ga het hebben over waarheid en in geest. Weet je, deze tekst heeft de evangelische pinkstercharismatische hoek door de eeuwen heen zwaar misbruikt om zich af te zetten tegen tradities van aanbidding in de traditionele kerk. Want dat was geen aanbidding in geest en in waarheid. Als je echt wil aanbidden, en dan kwam de vernieuwing in aanbidding. En er is een tijd geweest dat als je echt wil aanbidden, moet je minstens 1 of 2 liederen in tongen zingen. En als dat niet gebeurd is en er is geen kippenvel op de armen geweest, was het geen echte aanbidding. Ik geloof dat een kerk die met heel hun hart een psalm zingt op hele noten, midden in de flow van aanbidding kan zitten. En ik geloof dat een hypercharismatische beweging die iets zingt omdat het zo lekker wegzingt, en terwijl het nadenken is over wat zullen we eten vanmiddag, mijlenver naast het hart van aanbidding zit. Ik kom terug naar het hart van aanbidding. Hè? En ik heb van de week die vraag gesteld, wat is nou het hart van aanbidding? Als we het nou hebben over aanbidding, wat is dat dan? Het is geen liedjes zingen. En we gaan een opsomming maken waarvan we weten dat het vooral veel wat het niet is. Maar wat is het nu? Er zijn andere delen in de Bijbel waarin staat dat je een levend, God welgevallend offer moet zijn. Dat betekent levend met je kont op de barbecue. En dan staat erachter, en dat is uw redelijke aanbidding. I'm coming back to the heart of worship. Oh. Maar levend mijn leven geven op dat rooster van het offer is wat anders dan op een lekkere swingende muziek het lied zingen, toch? Als je alles weghaalt, gaat aanbidding maar over 1 ding. Wat staat er centraal in je hart? Dat is wat je aanbidt. Datgene wat centraal staat in mijn hart, is in mijn gedachten, bepaalt hoe ik kijk, bepaalt hoe ik luister, bepaalt hoe ik handel, bepaalt hoe ik zing, bepaalt hoe ik dien, bepaalt alles. En aanbidding, en het hart van aanbidding, gaat maar over 1 ding, dat God zegt, ik wil de centrale plek in je hart. En dan kan je jezelf aftuigen op het moment dat dat niet zo is. Heb je al ontdekt dat deze wereld dingen op je bord slingert die om die plek strijden? Die deze plek innemen? Oh, jullie kijken me aan alsof ik de enige ben. Ik heb echt wel eens iets anders op plaatsje 1 staan dan het hart van de Vader. Maar het is wel de realiteit. En dan zegt God de Vader, ik ben op zoek naar het moment waarop jouw hart en mijn hart in de opperste prioriteit 1 zijn. Want dat is de plaats waar heling, genezing en alles wat ik te geven heb plaats kan vinden. En dat was ooit in de perfectie in de schepping en dat valt verdraaid nog niet mee in een gebroken wereld waarin van alles en nog wat op onze nek geschoven wordt. En daar gaat dat hele proces om. Kijk met me mee, als er staat in waarheid. Weet je, wat betekent hij nou als hij zegt dat de vader aanbidders zoekt die hem in waarheid aanbidden? Betekent dat dan dat de tempelaanbidding niet op waarheid gebaseerd was? Of dat de hele noten niet op waarheid gebaseerd zijn? En dat inmiddels opwekking ook niet meer op hele of niet meer op waarheid gebaseerd is, maar dat het verschuift naar Battle Church of naar welke stroming dan ook. Dat is absoluut niet wat hier staat. Absoluut niet. Weet je, soms kan je naar aanbiddingsliederen kijken en ik denk, gut, om wie draait dit nu? In onze Pinkster-evangelisch-charismatische hoek hebben we een redelijk oeuvre wat Rijm en Schuur maar vol liederen zijn. Toch? Terwijl het erom gaat, ik verhoog u. Zullen we even gewoon één keer? Ik verhoog u. Ik verhoog u. Ga lekker door. Boven mijn financiën. Ga lekker door. Boven mijn zorgen. Ga lekker door. Boven mijn gezin. Boven alles. Ik verhoog u. Ik verhoog u. Ik verhoog u. Oh, Heer. En daar was geen vierkante meter trapkast voor nodig. Daar was geen drumstel voor nodig. Er was zelfs geen gitaar voor nodig. Dat gaat maar om één ding. Ik plaats u op de plaats waar u wilt tronen in mijn hart. Op plaats één, zonder dat er een tweede, derde, vierde is. God zegt niet, ik wil de eerste plek. Hij zegt, ik wil de enige plek. En ik wil die plek ook in datgene wat er zat op plaats twee komt. En wat op plaats drie komt. En op wat plaats vier komt. Want er zijn dingen in dit leven waar of dat je mee te maken hebt. En als je bezig bent met plaats vier, wil ik heel graag dat je in de beredenering van plaats vier mij op de eerste plaats stelt. En dat is de plek waar ik op uit ben. En dan zegt hij, de Vader zoekt. Oh jongens, is dat allemaal niet in mijn aantekeningen. In waarheid en in geest. En als je nou gaat kijken naar dat woord waarheid, de Bijbel kent meerdere woorden voor waarheid. En ik ben al draadjes aan het trekken, maar we zitten nog op ons evidenceboard, stay focused. Dan is dit het woord wat hij gebruikt. Precies hetzelfde woord waarheid wordt er gebruikt als Jezus zijn identiteit vertelt en deelt. En zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wist je dit dan niet? Jawel, hier ben ik zelfs af en toe een beetje smart ass mee. Als iemand het heeft over de waarheid, de waarheid, de waarheid. Dan wacht ik tot de stilte valt en dan zeg ik, de waarheid is een persoon, zijn naam is Jezus en de rest is perceptie. En dat is ook zo, hier. Maar als er staat, de Vader zoekt aanbidders in waarheid en in geest, is het nooit bij me gedacht dat dit gaat over zijn zoon. Dit gaat niet over een vorm van aanbidding die dichter bij de waarheid komt dan de vorm die we daarvoor tot waarheid gebombardeerd hebben. Dit gaat niet over waarheid in aanbidding omdat de teksten beter zijn dan de oude teksten beter waren. Dit gaat over in zijn zoon, in hem die de waarheid is. En op basis van wat hij voor ons gedaan heeft. Hij is de waarheid en niemand komt bij de Vader dan door hem. De zoekende Vader die zegt, ik wil dat je me aanbidt in geest en in waarheid. En dan zegt de Zoon, dat kan alleen door mij. Want ik ben de waarheid die de aanbidding tot stand kan brengen, waarmee jij met je modderpoten voor de troon kan komen. En als de Vader zegt, of als de Zoon hier zegt dat de Vader zoekt, dan zegt hij zoekt door aanbidding op basis van het offer van mij en de eenheid met mij. De Bijbel leert dat we, als we hem aannemen, één worden met hem. Hou deze ook even vast, kom ik zo uitgebreid op terug. En dan de laatste foto op ons evidenceboard. Geest. De Vader zoekt aanbidders die aanbidden in waarheid en in geest. Of in geest en in waarheid. Wat leert de Bijbel ons nou over de rol van de Heilige Geest in onze verstandhouding met de Vader? Heb ik het niet over wat hij ons leert over geestelijke gaven en vruchten van de geest. De dynamiek van de geest in relatie tot onze relatie met de Vader. En dan kom je uit bij deze teksten. Efeze 2 vers 18. Dankzij hem, dat is Jezus, die het offer voor ons bracht, hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Dus kennelijk zit er iets in de dynamiek waarin de Zoon de toegang verwerft en hem openstelt door de geest. Dan Johannes 16, vers 17. En hier komt mijn stokpaardje. De mooiste dynamiek ooit beschreven aan deze kant van de eeuwigheid. Jezus zelf is aan het woord. Hij staat op het punt terug te gaan naar de hemel. Om zijn overwinning te vestigen op de plaats van het allerhoogste gezag. Die discipelen hebben zoiets. Nee, u moet hier blijven, hier blijven, hier blijven, hier blijven, hier blijven. En dan zegt hij, nee, want het plan is veel groter dan één persoon ooit uit kan voeren. En in het vleeselijke ben ik een persoon van vlees en bloed. Maar ik ga terug en ik ga mijn vleeselijkheid afleggen. En de overwinning die ik als mens, als vleeselijk mens, als deel van de mensheid behaald heb, die jullie vrijkoopt en die jullie vrije toegang tot de Vader gaat geven, die overwinning ga ik vestigen op de plaats van het allerhoogste gezag in dit universum, zodat alles eraan onderworpen zal zijn. En dan komt de Geest en die gaat dat in jullie allemaal multipliceren. Wat? Zegt hij, ja, ik snap dat je het niet vatten kan. En dan zegt hij dit, jongens, geloof me nou, het is goed dat ik ga. Het is goed voor jullie, niet voor mij. Hij zegt niet, ik ben er onderhand wel weer een beetje aan toe om terug de hemel in te gaan. Ik heb het wel gehad met stallen en synagoges. Hij zegt, het is goed voor jullie dat ik terug ga. En dan zegt hij, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet komen. En die heb je nodig om één van hart met de Vader te kunnen worden. Waar het hart van de Vader naar uitgaat en waar je vanaf het begin af aan voor bestemd bent. En zegt hij, geloof me nou, het moet. Ik moet je loslaten. Ik moet terug. En als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden, de Geest. En dan skip ik voor de wegen de tijd wat versen. En dan in vers 12 staat die dynamiek, hoe dat dan gaat. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar je kan het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal, wanneer die komt, jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. En dan komt die prachtige dynamiek. Hij zal niet namens zichzelf spreken. Hij zal zeggen wat hij hoort. En dat hoort hij in de troonzaal waar de Zoon voorbeden doet voor jou en mij. En dan zal hij zeggen wat hij hoort. Andere vertalingen zeggen, hij zal nemen uit het mijne. En jullie bekendmaken wat er gaat komen. En door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. En alles wat van de Vader is, is van mij. En daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken van mij heeft. De Geest heeft vrije toegang tot de Vader. Tot de troonzaal, het is de drie-eenheid. En Jezus zegt dit. Ooit was je afgesneden van het plan van God. Ooit heb je ervoor gekozen om de perfecte harmonie van hart tot hart met de Vader te verbreken. Ik ben gekomen om herstel te brengen. Ik heb mezelf als mens gegeven, heb de vijand buitenspel gezet, zodat jij opnieuw de waarheid, en niet de leugen van de vijand, de waarheid, en ik ben de waarheid in persoon, kan omarmen. De waarheid opent de weg naar de Vader. En de Geest is degene die aan jou gegeven zal worden, zodat hij het te midden van een gebroken wereld waar je nog steeds leeft, zal leiden in dat proces. En je hoeft niet bang te zijn dat hij zomaar iets verzint. Wat hij doet, heeft hij van mij en vindt zijn oorsprong bij het hart van de Vader, die zoekt naar ware aanbidders. Want daar kan hij geven wat hij geven wil. Dan Snead schreef ooit bij, heb ik vorige week gedeeld, zei ooit over Lucas 19. Hij komt om te zoeken en te redden. En redden betekent Gods droom voor jou herstellen. En in die dynamiek is de Vader op zoek. Nou, tijd om die rode lijnen eens goed te trekken en er één geheel van te maken. En voor ik het doe, wil ik nog even de vraag stellen die we al lang beantwoord hebben. Maar je moet hem een keer gehoord hebben, nog een keer. Waarom in de wereld zou een almachtig God, die hoog verheven is boven alles, actief inspanning leveren om een aanbiddend schepsel te vinden wat bij hem weggelopen is? Waarom zoekt de Vader aanbidders? Ik heb hier tenenkrullende antwoorden op het internet gezocht. Hij heeft onze aanbidding nodig, echt niet. God is niet minder God als ik hem niet aanbid. Sterker nog, er is een voortdurende aanbidding in de hemel die hem groot maakt. Niet omdat het hun werk is, maar omdat ze niet anders kunnen als ze in zijn aanwezigheid vertoeven dan die aanwezigheid verheerlijken. En ooit komen we in diezelfde dynamiek. Heilig, heilig, heilig. En dan verstomt het heilig en dan kijken we weer naar hem en zien we een nieuw aspect. Heilig, heilig, heilig. En er is zoveel heiligheid te ontdekken dat je de eeuwigheid door op die manier in aanbidding in zijn aanwezigheid zal zijn. Er is maar één reden waarom de Vader aanbidders zoekt. En dat gaat om jou en om mij. zodat jij en ik kunnen komen op de plaats waarop dat hij zijn droom voor ons kan herstellen. Zodat jij en ik komen op de plaats waar alles wat dit leven op ons bord slingert wegvaagt. De muziek vervaagt, langzaam wordt het stil. En waar er nog maar één ding overblijft, zijn hart en jouw hart in een perfecte harmonie, zoals het bedoeld is, waar we onze oorsprong gevonden hebben. Dit is waar we bedacht zijn in het hart van de Vader. Dit is waar we tot stand gekomen zijn toen vanuit het hart de uitspraak was, laat ons mensen maken. Dit is de plaats van conceptie van alles wat je bent, van alles wat God bedoeld had dat je zou zijn. En dan zegt hij, het enige wat ik wil, het enige wat ik verlang, is jou daar ontmoeten. En ik weet dat er zo verschrikkelijk veel in de weg staat. En daarom geef ik je een weg uit. Geest en waarheid. Nou, daar gaan we. De rode draad die de foto's verbindt. Een naar aanbidders zoekende vader ziet dat hetgene waar hij naar zoekt terecht is gekomen in een vervallen staat waarin het ze nooit meer lukt om dicht aan zijn hart te komen. En een naar aanbidders zoekende vader zendt zijn zoon. Al zo lief had God de wereld. En de zoon die één is van hart met de vader en die niets doet tenzij die de vader ziet doen, komt en zijn missie is maar één ding, zoeken en zodra die vindt, redden. En geeft daar zijn hele leven voor, verlaat de hemel voor ons. En komt om het hart van de vader vorm te geven en komt om te zoeken en te redden. Om zichzelf vervolgens te geven aan een offer aan het kruis. Zodat de waarheid ons deel zal worden. Namelijk dat de liefde van de Vader zo groot is dat hij niets anders doet dan constant inspanning leveren om ons te ontmoeten. Als je het woord waarheid werkelijk wegstript naar de basis, betekent het onthullen. Hij komt om te onthullen wat het hart van de Vader is en ons in waarheid te leiden en het offer te brengen wat alleen de waarheid kon brengen. Om vervolgens na zijn hemelvaart de geest die hem opwekte uit de dood, naar ons toe te zenden. Zodat hij in ons zal wonen om ons in het dagelijks leven hier en nu te overtuigen van de waarheid en te openbaren. En dan zegt Efeze dat hij ons vrije toegang geeft tot de Vader, doordat hij constant put uit wat de Zoon op dit moment voor ons aan voorbeden doet, aan de rechterhand van de zoekende Vader. En de Geest neemt en geeft het aan jou en aan mij. En op het moment dat de Geest onze geest overtuigt van de waarheid en ons leidt in de plaats van aanbidding, gebeurt er dit. Zondige mensen die God de rug toegekeerd hebben, komen vanuit genade op basis van het offer van hem die de waarheid is, terug bij de waarheid. En kunnen op basis van het offer van de waarheid tot de Vader komen. En op het moment dat we dat omarmd hebben, is daar de Geest die ons leidt. En die zegt, ik baan de weg tot de Vader. En dat doe ik door datgene te zeggen wat de Zoon op dit moment voor jou bidt. Joh, luister nou, hoor de dynamiek. Laat je niet buitenspel zetten door schuld. Laat je niet buitenspel zetten door. En hij overtuigt jouw geest van de waarheid die er is en ontmaskert de leugen die je constant probeert weg te houden van die plaats van intimiteit met het hart van de Vader. Kent iemand de leugens? Mart, wil jij aanbidden na deze week? Mag ik je nog even herinneren aan gisteren? Mag ik je nog even herinneren aan vanochtend? Jij, één op één met de Vader, kom nou toch. Oh, dan moet je kiezen. Misschien is je gezin of je vrouw wel belangrijker. En dan gaan we het over de emotionele hoek spelen. Er is constant dat getetter van de vijand die niets liever wil dan ons weghouden bij de plaats van eenheid waar ons hart samensmelt met zijn hart. En als hier staat, de Vader zoekt zulke aanbidders, dan hoop ik dat je hoort dat de hele Godheid, Vader, Geest en Zoon, maar met één ding bezig is, jou en mijn aanwezigheid najagen en de barrières die daarvoor in de weg staan om in die aanwezigheid van God te komen op te heffen.
En dit is onze God. Die is niet bezig met op zijn troon God te zijn en aanbidding te ontvangen. Kom maar, meer, dan voel ik me meer God. Die is maar met één ding bezig. Al vanaf het moment dat jij en ik in de Hof van Eden in Adam zeiden, we hebben u niet nodig, zei hij, oh nee. Want je hebt me wel nodig, je hebt het alleen niet door. En mijn hart gaat er naar uit dat we samen in eenheid weer op die plaats komen waarof dat je ziet dat je mij nodig hebt. En vanaf dat moment is hij maar aan één ding toegewijd. Jou en mij terugbrengen op de plaats van aanbidding. Waar of dat leugens weg hebben, waar de zorgen van dit leven weg hebt, waar of dat de realiteit van de shit waar je in kan zitten wegvaagt. En waar er nog maar twee dingen over zijn. Jouw hart en zijn hart. En dat is de reden dat hij de vader dat de zoon geeft. Ouders, stel het je eens voor. Dat je zegt, ik geef mijn kind en die gaat de marteldood sterven. Zodat de mensheid die hem niet moest, terug bij mijn hart kan komen. Dat is de korte versie van het evangelie, hè? Wie zou zeggen, tuurlijk geef ik mijn kind daarvoor. Onze God deed dit. En zijn verlangen naar ons was zo sterk. Dat hij zei, die intimiteit van hart tot hart, hoe het ooit bedoeld was, moet hersteld worden. En al zo lief had de zoekende vader, jou en mij, dat hij zijn zoon zendt. En als de zoon opgroeit, doet de zoon wat de vader hem vraagt. Vader, als het mogelijk is, mag deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil geschieden, maar die van u. En in zijn bediening doet hij maar één ding. Zoeken en redden. En zoeken en redden. En zoeken en redden. En zoeken en redden. En als zijn tijd van fysiek rondlopen en zoeken en redden ten einde komt, geeft hij zichzelf in een allesverzoenend offer voor de mensheid, waarvan hij zegt, nu wordt de waarheid geopenbaard, namelijk dat er herstel is tussen de vervallen mens en hun eeuwige God. En daar waar je die waarheid omarmt, word je één deel met die waarheid, één met die waarheid, en is de weg naar de aanbidding vrij. Het enige wat je nu nog nodig hebt, is iemand die je gaandeweg aanmoedigt en van deze waarheid blijft overtuigen. Daarom ga ik naar de Vader, zend ik de Geest, die de hele dag hoort hoe ik voorbeden doe voor jou, op de plaats van het allerhoogste gezag, waar de vijand geen moer te vertellen heeft, waar alles buitenspel staat, waar alles betaald is, waar alles opgeheven is wat jou ooit in de weg kan staan. En de Geest neemt daaruit, geeft het aan jou, zodat je op basis van de waarheid van het offer en de overtuiging van de Geest één van hart wordt met je vader. Over te vroeg pieken gesproken. En de hele Godheid is hier de God ganse dag mee bezig. Tot hij zelf terugkomt. Kun je het je voorstellen? Dit is wat hem drijft door alle eeuwen heen. Dit is wat hem dreef om de zoon te zenden. Dit is wat de zoon dreef toen hij zei van hier ben ik vader, ik geef mijn geest. Dit is waar de geest op uit is. En laten we het alsjeblieft in Gods naam, en dat is niet gevloekt, nooit reduceren tot een aanbiddingsstijl. Want dit gaat over een mindblowing, universele waarheid van onze Vader. Die zegt, ik ben op zoek naar jou. Ja, Vader, maar er is zoveel misgegaan. Daar heeft mijn zoon voor betaald. Ja, Vader, maar het lukt me zo niet. Weet je, die leugen kan mijn geest ontmaskeren op het moment dat je geleid door hem de waarheid van mij ontvangt in dit gebied. Zijn geest getuigt met onze geest dat de waarheid is, zegt de Bijbel. En op dat moment zegt de Vader, dit is waar mijn hart naar uitgaat. Dat jij en ik, te midden in een gebroken wereld, met regelmaat, even helemaal alleen, één op één, de perfectie van weleer beleven. Terugkomen bij de oorsprong van je bestaan. Terugkomen bij de waarheid over hoe ik jouw droom wil en zal herstellen. In een gebroken wereld terugkomen bij wat was, met de belofte dat dit voor eeuwig zal zijn. Als er iets het waard is om voor te kiezen, is het dit. En jongens, het gaat niet over een God die gediend wil worden. Het gaat niet over een God die aanbeden wil worden. Het gaat niet over een God die zegt, ja, je moet wel kiezen, hè, anders dan kan je de eeuwigheid buiten mijn aanwezigheid door. Het gaat over een zoekende vader. De vader zoekt zulke aanbidders. En de zoon loopt er kilometers voor om een vrouw bij de put te ontmoeten. In een gebied waar hij helemaal niet zijn moet. En waar hij niet verwacht werd. En waar hij alle etiketten breekt. En die dynamiek doet hij vandaag de dag voor jou en voor mij nog altijd. Jij en ik zijn de reden dat de Vader zoekt naar aanbidders in waarheid en in geest. Zodat in die aanbidding jij en ik, vrijgezet door de waarheid Jezus, wiens offer de barrière wegnam tussen de Vader en ons, geleid door de geest die op basis van de voorbeden van de Zoon onze geest overtuigt van de vrije toegang die er is tot de Vader, ook in de gebrokenheid van deze wereld, zodat we terugkomen op de plaats van onze bestemming. Dat is waar kerst om draait. Dat is al zo lief. Dat is waar onze God op uit is. Dat is wat we vieren over 2 weken.